Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de komende nieuwsweek. Vandaag doen we dat met de chef politiek en economie hier bij de Tijd, Jasper Doren. Goedemorgen, Jasper.
Goedemorgen, Bert.
We buigen ons over de geopolitieke vraag van de week. Escaleert het geweld tussen Israël en Iran verder? Komt er een Israëlisch tegenoffensief na de Iraanse aanvallen van vorige zaterdag? We gaan het ook hebben over politiek in eigen land, want met het einde van de paasvakantie kan de verkiezingscampagne nu echt beginnen. Hoewel premier De Croo met een stel ministers in Marokko zit. Verder nog in deze De Zeven, Europese competitiviteit en onze relatie met China en India. ASML ook, dat zijn chips, Netflix en de koers. Het is maandag 15 april, welkom.
De Zeven van de Tijd. 1.
Reken er maar op dat de spanningen in het Midden-Oosten ook deze week elke dag het nieuws zullen beheersen. Na de Iraanse aanvallen op Israël afgelopen zaterdag. Iran vuurde daarbij 300 drones en raketten af op Israël als vergelding voor een Israëlisch bombardement op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus begin deze maand. De G7, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, hebben de voorbije uren vergaderd. De Europese minister van Buitenlandse Zaken doen dat morgen. Internationale crisis volop dus. Jasper, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik heb zaterdagavond een beetje op X zitten volgen. En als je sommigen daar bezig zag, dan leek het alsof de Derde Wereldoorlog was begonnen. Zo'n vaart loopt het voorlopig nog niet. Iran had gezworen terug te slaan na die Israëlische luchtaanval op die ambassade. En daarbij kwamen twee Iraanse topmilitairen om het leven. En Teheran had het gevoel dat ze dat niet zomaar konden laten passeren. Ze hebben 2 weken nodig gehad om uit te vinden hoe ze zouden reageren. En ja, zo'n massa drones en raketten, dat lijkt heel spectaculair, maar dat is het niet per se. De aanval was aangekondigd, hij was voorspelbaar. Ja. En Iran wist dat het Israëlische luchtafweergeschut, de fameuze Iron Dome, zowat alles uit de lucht zou halen. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien, Bert, maar dat was behoorlijk indrukwekkend.
Absoluut, ja.
Je zou kunnen zeggen dat het nu 1-1 staat, maar je kunt ook zeggen dat de Iraanse reactie al bij al zwak was. Het regime heeft symbolisch teruggeslagen, maar geeft eigenlijk met die aanval ook aan, we hebben geen zin in een verdere escalatie. En als Israël nu hard zou terugslaan, kan dat zelfs contraproductief zijn. Door zijn keiharde optreden in Gaza staat Israël nog steeds onder druk. Maar na de aanval zie je dat Westen en zelfs een deel van de Arabische wereld zich achter Tel Aviv zet. Ja, de vraag is dan ook nu, wat gaat Israël doen?
Ja, wat is daar in jouw inschatting?
Maar ik denk dat er 3 opties zijn. Ofwel slaat Israël heel hard terug. Iets waar de hardliners in de Israëlische regering op aandringen. Mm-hmm. Het idee is dan dat je als land moeilijk kunt aanvaarden dat een vijand honderden drones en raketten je richting uitstuurt. En dat je, zelfs al waren er op het terrein geen grote gevolgen, een duidelijke rode lijn moet trekken. Maar dan dreigt het conflict dus verder te gaan escaleren. Een tweede optie is niets doen. Iran heeft niet echt indruk gemaakt. Israël heeft steun gekregen van zijn bondgenoten. Op die manier zou je verdere escalatie vermijden. En dat is ook waar de Amerikaanse president Joe Biden op aandringt. Het risico van die optie is wel dat je in binnen- en buitenland als zwak wordt aanzien. Mm-hmm. En dan is er de tussenweg. Hè. Dat is zoeken naar een manier waarop je Iran duidelijk kunt maken dat dit onaanvaardbaar is, zonder dat je militair gaat escaleren. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een internationale coalitie voor bijkomende sancties. Je moet hopen dat het die optie wordt. Dat is ook waar het Westen op zal inzetten, zodat we toch vermijden dat we naar een regionale oorlog gaan.
Ja, Biden heeft al gezegd dat zij, de Amerikanen, dus niet zullen deelnemen aan een eventueel tegenoffensief. Maar ja, Israël blijft toch, met name de figuur van premier Netanyahu, moeilijk in te schatten. Hè? Hoe zie jij dat?
Ja, Netanyahu staat onder druk van zijn extreemrechtse coalitiepartners die er keihard willen tegenaan gaan. Mm-hmm. En ook van een publieke opinie die hem eigenlijk gewoon het liefst ziet vertrekken. De meeste Israëliërs vinden dat Netanyahu heeft gefaald doordat hij de aanval van Hamas in oktober niet kon voorkomen. Maar als hij opstapt, dreigen een heleboel rechtszaken tegen hem weer te gaan beginnen. Dus je mag hopen dat het niet gebeurt, maar Netanyahu heeft wel een zeker belang bij meer chaos om zich zo op te werpen als een sterke man en op die manier zijn, zijn premierschap te rekken.
2.
Grote reis dan van verschillende mensen uit de federale regering. Het is intussen al bijna 10 jaar geleden, maar er is een missie vanaf morgen naar Marokko. Zijn daarmee mee premier De Croo, minister van Binnenlandse Zaken Verlinde, minister van Buitenlandse Zaken Labib, justitieminister Van Tichelt en staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor. Allemaal uitgenodigd door de Marokkaanse regering op de agenda politieke samenwerking. Samenwerking ook op het vlak van handel, justitie, migratie en cultuur. Een hele stevige missie is dat, Jasper. Wat moeten we daarvan verwachten?
Het moet vooral een economische missie lijken, maar de line-up die je net vermeldde, die geeft het wel een beetje aan. Hè. Het gaat vooral over veiligheid en migratie gaan. België wil graag meer Marokkanen die illegaal in ons land zijn of die criminele feiten hebben gepleegd, kunnen terugsturen. Marokko werkt er traditioneel heel slecht mee. En de hoop is dat deze missie dat wat gaat kunnen veranderen. Nu, het probleem bij elke onderhandeling met Marokko is onder meer het statuut van de Westelijke Sahara. Dat is dat gebied dat je als je op een wereldkaart kijkt, ten zuiden van Marokko ligt, vaak met een stippenlijntje aangegeven als grens. Dat komt omdat Marokko die regio claimt, maar dat internationaal niet erkend wordt. En vaak eist Marokko toegevingen daar rond, maar die zijn voor België bijzonder moeilijk om te geven.
En terwijl De Croo met zijn ministers in Marokko zit, is in eigen land de campagne richting verkiezingen nu toch echt wel begonnen. Zeker nu de paasvakantie is afgelopen, zitten we in een soort laatste rechte lijn. Volgende week zondag bijvoorbeeld is er een verkiezingscongres van CD&V. Nervositeit die toch toeneemt, Jas?
Wel, het campagnevuur wordt al maandenlang opgepookt, maar uiteindelijk begint die campagne traditioneel pas echt na de paasvakantie, nu dus. Mm-hmm. En je ziet dat ook, het regeringswerk is echt gedaan. De eerste affiches duiken op in het straat. Beeld. Het heeft ook niet echt zin om veel vroeger te beginnen. Er is een groep kiezers die de politiek vrij goed volgt, maar dat zijn doorgaans ook mensen die goed weten voor wie ze gaan stemmen.
Ja.
Nu, er is een veel grotere groep die het allemaal al veel minder goed volgt en die pas echt oor krijgt naar politieke boodschappen op het moment de verkiezingen echt nabij zijn. En ja, dat is nu. En dat betekent dat er nog veel kan veranderen. De peilingen van vandaag. Mensen kunnen nog van gedacht veranderen, maar ook veel mensen, zoals ik net zei, vormen nu pas een mening.
Ja.
Dus ja, die volgende week worden echt wel cruciaal en ik ben benieuwd naar wat ze zullen brengen.
Ja, wat ook altijd opvalt, Jasper, het middenveld, sociale partners roeren zich ook in die campagne met hun lijstjes, met wensen, acties, ook in debatten. Donderdag bijvoorbeeld het VBO en Agoria, de werkgevers, een Europees lijsttrekkersdebat. Welke rol spelen zij?
Zij willen natuurlijk wegen op die campagne. Ze proberen de thema's die voor hen belangrijk zijn op de agenda te zetten, daarvan het verkiezingsthema te maken. Voor de werkgeversorganisaties zal dat bijvoorbeeld de moeilijke economische context zijn en die vrees voor de-industrialisering. Voor de vakbonden zal het over koopkracht, hogere lonen moeten gaan. En zo probeert elke belangengroep wel zijn onderwerp op de agenda te krijgen. Vaak hangt het af van events, welke van die thema's dominant worden. Toen de klimaatjongeren tijdens de campagne van 2019 op straat kwamen, was dat klimaat. Toen migranten op straat sliepen, keken we allemaal naar, ging het heel de tijd over migratie. En door de onrust bij Van Hol en Audi merk je dat het nu toch heel hard over dat sociaal-economische gaat.
Ja, is dat jouw inschatting qua thema? Want ja, we leefden wel al heel lang in de overtuiging dat het migratie toch nu wel zeer dominant zou zijn.
Met een cliché gezegd, ik heb geen glazen bol, maar ik kan wel een berekende gok doen. Als mensen twijfelen, denken ze volgens mij op het einde van de rit altijd aan een portefeuille. Wie vertrouwen ze het meest met hun geld? En wie daarop het meest geloofwaardig is, kan in de laatste rechte lijn naar die verkiezingen nog veel goed maken.
De Europese staatshoofden en regeringsleiders die vergaderen woensdag en donderdag hier in Brussel, komen vooral luisteren naar de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta. Op vraag van premier De Croo en Europees Commissievoorzitter van der Leyen heeft die een rapport geschreven om de werking van de interne markt en ook de Europese competitiviteit op te krikken. Economisch rapport is dat. Wat verwacht jij van die top, Jasper?
Wel, we weten dat het geen top zal worden van de grote beslissingen. Daarvoor zijn we te dicht bij die Europese verkiezingen die samen met de federale en Vlaamse verkiezingen op 9 juni plaatsvinden. Nu, die top wordt vooral gebruikt om de volgende legislatuur voor te bereiden. En daarom is het ook goed dat er naar de economie wordt gekeken. De vraag is hoe Europa zich in een steeds bitsere wereld kan handhaven. Hoe we ons militair beter kunnen organiseren, dat staat intussen terecht zeer hoog op de agenda. Maar de vraag is ook hoe we ons economisch beter kunnen weren tegen China en de VS. We hebben die eengemaakte Europese markt die een ongelooflijke troef is, maar op veel domeinen blijkt die toch niet zo eengemaakt. Het typisch voorbeeld is de markt voor digitale diensten. Er zijn 27 verschillende regulatoren waarvoor het voor bedrijven heel moeilijk is om op die hele markt actief te zijn. Je moet in elke lidstaat apart een aanvraag doen. Mm-hmm. En dat klopt eigenlijk niet. Je hebt daardoor te weinig concurrentie, de prijzen liggen vaak te hoog en daar moet iets aan gedaan worden.
5. En voordat hij naar die Europese top hier in Brussel komt, brengt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz nog een bezoek aan China. Hij is daar al sinds zaterdag, maar morgen pas ontmoet hij de Chinese president Xi Jinping en ook premier Li Xiang. Opvallend, Jasper, want het is al de tweede keer dat Scholz sinds zijn aantreden naar Peking gaat.
Inderdaad, en ik betwijfel of ze dit bezoek aan de andere kant van de wedstraat, waar de Europese Commissie zit, zo leuk vinden. In navolging van de Verenigde Staten is Europa zich steeds kritischer gaan opstellen tegenover China. Er is ergernis over de oneerlijke concurrentie voor Europese bedrijven in China en over de staatssteun die Chinese bedrijven krijgen mm-hmm. om onze bedrijven bij ons te bekampen. En je ziet dat Europa daar steeds meer maatregelen tegen wil nemen, daar steeds verder in wil gaan. Maar Duitsland staat daar op de rem. De Duitse en Chinese economie zijn zeer innig met elkaar verweven. Mm-hmm. Duitse bedrijven lijden ook wel onder die Chinese aanpak, maar tegelijk verdienen ze nog altijd heel veel geld in dat land. En dat laatste wil Scholz niet in gevaar brengen.
Ja, en daarom riskeert hij dan nu opnieuw die Europese kritiek, dat hij daar een beetje solo sims speelt.
Dat klopt. Maar Scholz moet zich natuurlijk enkel verantwoorden tegenover de Duitse kiezer. Hmm. Dus het is ook niet onlogisch dat hij daarom een andere houding aanneemt dan de Europese Commissie, die naar het Europese belang kijkt. Die twee zijn niet altijd in overeenstemming en dat wringt, dat is lastig. Dus het is een kwestie van dat toch voldoende te proberen afstemmen en zorgen dat wat Europa en wat Duitsland doen, dat niet te ver uit elkaar ligt. Dat is lastig, maar het alternatief is dat alle macht richting Europa gaat en dat de commissie alleen beslist. En ik betwijfel of je daarvoor de steun bij de bevolking hebt.
Dat denk ik ook niet. Nog even in Azië blijven, Jasper. Vanaf vrijdag zijn er in India parlementsverkiezingen. Die duren daar wekenlang. Het is ook een gigantisch land natuurlijk. Uitslag wordt pas op 4 juni verwacht. Ook belangrijk voor ons wat daar gebeurt.
Jazeker, want je ziet dat Europa en de Verenigde Staten steeds meer naar India kijken als alternatief voor China, waar we het net over hadden. Als democratie staat India als systeem veel dichter bij ons dan China. Al is het hele ecosysteem er natuurlijk minder ontwikkeld en staat India dus helemaal nog niet zo ver als China op dat vlak. Mm-hmm. Minister-president Modi zou een bondgenoot moeten zijn, al is er toch, je merkt dat er enige terughoudendheid is. Modi gaat voor zijn derde termijn. India is er economisch veel beter op geworden in zijn regeerperiode, maar hij wordt ook steeds autoritairder en dat is nu iets wat we niet willen.
6. Het resultatenseizoen, zoals dat heet, is weliswaar afgelopen, maar toch deze week nog een paar cijfers van bekende namen van over de grens. Zo komt streaminggigant Netflix donderdag na beurs met de cijfers nog van het eerste kwartaal. En ASML, de Nederlandse producent van chipmachines, doet dat een dag eerder. Naar welke kijk jij uit, Jasper?
Ik heb te weinig geduld om naar series te kijken, dus ik heb geen streamingabonnement. En dus laat ik Netflix hier even links liggen en ga ik voor ASML. De Nederlandse fabrikant is met zijn machines cruciaal in de productie van computerchips en is toch zo een belangrijke graadmeter voor de evolutie van de economie. Er was vorig jaar wat vrees over Chinese chipoverschotten en de gevolgen daarvan. Dus het is uitkijken naar hoe gevuld de orderboeken zullen zijn.
7. Op een rij is het niet geworden voor Mathieu van der Poel. Eerder dit voorjaar won hij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Maar de Amstel Gold Race gisteren ging toch naar Tom Pidcock. Volgende zondag krijgt hij een nieuwe kans. Ook een ongelooflijk gerenommeerde koers. Luik Bastenaken-Luik, Jasper, op onze redactie weten we dat je een fietsliefhebber en ook kenner bent. Wat denk je in Luik opnieuw? Mathieu van der Poel toch op dat podium?
Ik vind Luik een bijzonder mooie koers. Al is het maar omdat die hellingen eigenlijk veel leuker zijn om zelf naar boven te rijden dan die kasseien bergjes van de Ronde van Vlaanderen. Dat is wel vloeken in de kerk, sorry. In de Amstel Gold Race kwam hij er inderdaad niet aan te pas, maar ik ben heel benieuwd of Van der Poel toch dat derde monument kan winnen dit jaar. Op papier moet hij het afleggen tegen Tadej Pogacar. Mm-hmm. Maar ja, we hebben intussen geleerd dat je met Matje nooit weet. Dus heel benieuwd.
Daarmee zijn we helemaal klaar voor de komende nieuwsweek. Dankjewel Jasper Doren voor je inzichten.
Graag gedaan, Bert.
Voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.